Ja, wijze woorden. Een prediking is voor een deel het woord van de Heer, wat je uit zijn woord overbrengt aan elkaar. En voor een deel, denk ik, ook een getuigenis, misschien zelfs soms een belijdenis, van wat er in je eigen hart speelt. En nogmaals, goedemorgen allemaal. Jacoba, mijn vrouw, die is er vandaag niet bij, is niet helemaal fit en heeft me alleen laten gaan. Maar ik groet haar, ik groet jullie van harte van haar. Dus in gedachten is ze wel bij ons, maar we moeten het fysiek even zonder haar doen. En we hebben al even een vers gezongen, een kinderversje. Het zal niet zo heel oud zijn, dat kinderversje. En in verband met waar ik vandaag uit wil lezen, kwam er ook een ander lied nog bij me op. En dat is veel en veel ouder. En dat zegt: lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalm zingt de heilige naam, looft al wat ademt de Heere. Een heel oud lied. En ik denk dat het gebaseerd is op een psalm waar ik vandaag even met u mee stil zou willen staan. En ja, dat is psalm 24. En nou is er iets heel gewoons aan psalm 24. Dat is een heel flauw grapje eigenlijk. En toch weer niet helemaal een grapje bedoeld te zijn. Wat heel gewoon is aan psalm 24 is dat het tussen psalm 23 en 25 in staat. En dat is natuurlijk echt een flauw grapje. Maar het komt er dan toch toe, hè, dat als we nadenken, en zoals ik in de voorbereiding heb mogen doen, als ik mag nadenken over psalm 24, dan valt je oog toch ook op 23 en 25. Mede omdat psalm 24 helemaal niet zo lang is. En dan kijkend naar psalm 23 en 25, dan zijn daar zeker gemeenschappelijke dingen in. Ik heb er wat over proberen te lezen op het internet en er zijn veel geleerden, zal ik maar zeggen, die denken dat die psalmen uit dezelfde periode stammen. En ze zijn zeker geschreven door dezelfde man, koning David. En als je dan eens eventjes weer in die context kijkt, moest ik toch ook weer psalm 23 even tot me nemen. En velen van ons, ikzelf ook, we kennen hem bijna uit het hoofd. Het is een belijdenis eigenlijk van David dat de Heer is zijn herder. Dat is psalm 23. En psalm 24 gaat verder met: de Heer is de koning. De koning der eeuwigheid. Hè? We hebben dat liedje net heb ik even voorgelezen. En psalm 25 gaat ook over God. Maar veel meer in het contact tussen David en God. En gaat dan eigenlijk meer over God als verlosser. Maar God staat centraal in de psalmen die David heeft geschreven. En dan nog even over die psalm 23. Hè. Dat begint met het praten over God. De Heere is mijn herder. En dan gaat hij zelfs over zichzelf. Mij ontbreekt niets. Hij leidt mij. Maar ergens in die psalm verandert er een toon. Hij gaat op een gegeven moment anders praten. Hij heeft het later over dat de Heer zijn ziel verkwikt. Ik heb mijn bril even nodig, sorry daarvoor. Hij leidt mij naar stille wateren die heel diep kunnen zijn. Hij verkwikt mijn ziel. En hij blijft het hebben over goedheid. Maar er is dan wel wat veranderd. U maakt voor mij de tafel gereed. U zalft mijn hoofd met olie. Dan heeft David het ineens niet meer over God, maar richt hij zich tot God zelf. En die omkering die gebeurt in vers 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, zegt de oude vertaling. En de nieuwe vertaling zegt een donker dal. Ook wordt er wel gesproken over schaduwen des doods. Maar ik vrees geen kwaad, zegt hij, want gij zijt met mij. Gij zijt door de deur in mijn huisje gekomen, in mijn hart. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En ik geloof dat David hier geen afstandelijkheid meer voelt om het over God te hebben. Hij krijgt hier behoefte om met God te spreken. Het krijgt ineens een hele andere intensiteit. Het gaat niet meer over God, maar met God. God vertroost en beschermt, en die duisternis is er dan wel. God neemt die duisternis niet weg, maar hij staat David wel weer toe om op te klimmen. Gij doet goed voor mij. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Het is goed om over God te spreken, zijn naam te belijden en te vertellen wie hij is voor ons, maar het is ook en ook vooral heel goed om met God te spreken. En dat gebeurt zeker in tijden van nood. En dan sluit David 23 af. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Ik zal in zijn tegenwoordigheid blijven. In zijn tegenwoordigheid zijn. En dan komt Psalm 24. Dat wil ik graag samen met u lezen. Dat is dus een psalm van David, staat erboven. En dan begint dat met: de aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van hart, van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? Dat is de Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der legermachten, hij is de koning der ere. En dan ga ik toch één vers verder in Psalm 25, waar David dan roept: tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Zullen we samen nog bidden en vragen om deze woorden tot ons te laten spreken? Ja, Heer, we komen tot u, Heer, en we zijn u dankbaar, Heer, dat we zo samen mogen zijn en uw naam mogen belijden, Heer. Onze ziel tot u mogen opheffen. Dank u, Heer, dat u onze herder bent, Heer. Dank u dat u onze koning bent. Dank u, Heer, dat u onze verlosser bent. Ja, Heer, zo willen we vragen om in midden te zijn, Heer. We weten dat u hier bent, Heer, maar spreekt u tot ons, Heer, en leidt u ons. Leidt u onze gedachten, Heer. Ja, Heer, zegent u ons allen. Allen die hier zijn en die niet hier kunnen zijn, Heer, willen het in uw handen leggen. En u vragen om ons nabij te zijn. Amen. Ja. Er wordt gedacht dat deze psalm geschreven is door David toen hij de ark van God terugbracht naar Jeruzalem. En op zich begrijp ik dat wel. In 2 Samuel 6 wordt dat beschreven en er staat: David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit Baalem Juda om vandaar de ark van God op te halen, de ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten. Dus die uitdrukking, de heren van de legermachten, die kom je al terug tegen op het moment dat Samuel hier vertelt dat David die ark ging halen. David gebruikt die term ook in Psalm 24. En we weten wel, in het eerste boek van Samuel is dat beschreven, dat er slecht bestuur was geweest in Israël. En dat de Filistijnen de ark hadden buitgemaakt. Het symbool van de aanwezigheid van God in Israël, dat was verdwenen. De ark was in slechte handen terechtgekomen. Het was een slechte tijd en Levi, de toenmalige hoge priester, die viel letterlijk van zijn stoel toen hij het hoorde. Maar God liet het symbool van zijn aanwezigheid niet ontvoeren. De Filistijnen hadden hem dan wel, maar het was hen niet goed bevallen. Er waren rare dingen gebeurd in hun land. Hun God was gevallen. En met de burgers ging het ook niet goed. Ze hadden last van ongedierte en gezwellen, ze hadden last van plagen. En ze hadden gesmeekt om die ark maar terug te mogen brengen, want hij bracht hen niets anders dan ongeluk. En het was dan terechtgekomen, de ark was terechtgekomen bij de familie Abinadab. En zijn zoon was aangesteld, geheiligd, om zorg voor de ark te dragen. En daar stond hij dan, totdat David er iets aan ging doen. Saul, staat er in de Bijbel, had niet naar de ark omgekeken. Maar David miste hem. Hij wilde het symbool van de tegenwoordigheid van God weer in het midden van het volk hebben. Hij sprak erover met het volk en iedereen vond het een goed idee. En het begon heel vrolijk, in een feestelijke optocht. Maar het ging gauw mis. Het ging gepaard met verdriet. Want ze vervoerden de ark op een andere manier dan God had voorgeschreven. En Uzza was daarbij omgekomen. En dan staat er in 1 Koningen, maar ook in Salomo, in het boek Salomo, David werd boos. En daar moest ik toch eventjes over nadenken. En ik vertrouwde hem niet erg, dus ik heb verschillende vertalingen geprobeerd om te begrijpen wat dat nou was. Ja, geschrokken kan ik me voorstellen. Verdrietig kan ik me voorstellen. Maar boos. En het staat er echt. In andere vertalingen kan ik geen andere woorden vinden. En dat bracht me aan het nadenken over hoe ik, en misschien ook hoe wij met dingen omgaan die in ons leven gebeuren en die misschien niet helemaal overeenkomen met onze verwachtingen over wat we aan het doen zijn. Want Uzza bedoelde het goed. David was boos. Herkennen we dat? In Spreuken vind ik een merkwaardige tekst. Er staat, bezieling zonder kennis is niet goed. En wie haastig is met de voeten, die zondigt. De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg en dan is zijn hart nog woedend op de Heere ook. En eigenlijk is dat heel herkenbaar. Tenminste voor mij. Het is duidelijk hè, dat er soms in mijn leven en misschien ook in ons leven wel dingen gebeuren waarvan je zegt van ja dat begrijp ik niet en dat niet begrijpen dat leidt tot boosheid. Niet per se op God misschien, maar het kan maar heel makkelijk zijn dat hier ook niet, dat David niet zozeer boos was op God, maar misschien wel op Uzza zelf of op de Levieten hè, die hem niet hadden gewaarschuwd tegen het feit dat die ark niet op die wagen had moeten staan en dat je hem zomaar niet kon aanraken. Waarom David boos was, dat weten we niet. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, als we naar ons eigen leven kijken, dan komt het regelmatig voor dat we boos zijn op van alles en nog wat. Terwijl toch eigenlijk we de genade van God nodig hebben om daar doorheen te komen. Een andere vertaling, de modernere vertaling, die zegt, ijver zonder kennis leidt tot niets, en wie overijld te werk gaat, begaat snel een misstap. Dwaasheid brengt een mens op een dwaalspoor, maar hij verwijt het de Heer. Ik kan niet ontkennen dat dat af en toe waar is geweest. Het ligt zo dichtbij om met de beste bedoelingen het toch niet goed te doen en daarna boos te zijn. Maar daarna kwam de bezorgdheid, angst en bangheid. David had angst opgevat. Hoe moet de ark tot mij komen, vroeg hij zich af, en hij deed maar even niets. De ark bleef even staan bij het gezin van Obed-Edom in zijn huis. En God was genadig, want hij zegende het huis van Obed-Edom. En David onderzocht wat de Heere voorgeschreven had, en hij zei in 1 Kronieken 15 tegen de Levieten: jullie zijn de familiehoofden, heiligt u en uw broeders om de ark van de Heere, de God van Israël, op te halen en naar de plaats te brengen die ik voor hem gereed gemaakt heb. Want omdat u dat de eerste keer niet gedaan heeft de Heere onze God ons een zware slag toegebracht, omdat wij hem niet hebben geraadpleegd. Het staat in 1 Kronieken 15 vers 12 en verder. David zegt hier: jullie waren aangesteld om die tegenwoordigheid van God in te dragen, weer in ons midden te brengen. Maar wij, ik in kluis, hebben het nagelaten om de Heere raad te vragen, te raadplegen. En toen droegen de nakomelingen van de Levieten de ark van God op hun schouders met de draagbomen eraan, zoals de Mozes dat geboden had en overeenkomstig het woord van de Heer. En toen ging dat goed en gepaard met groot feest. Een feest waarin David zich verootmoedigde en danste als een eenvoudig mens. En zijn koningschap niet meer liet gelden, het van zich aflegde en God alle eer gaf. En zo extreem dat zijn vrouw, Michal, hem erom verachtte. Hij was namelijk even koning af. Maar David deed het met grote overtuiging en hij zei: ik zal me nog geringer gedragen dan dit en nederig in eigen oog. Maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. Er was een hele andere hartsgesteldheid. En in Kronieken staat dan ook dat daarna David psalmen ging maken. Looft de Heere, schrijft hij in 1 Kronieken 16, roept zijn naam aan, zing voor hem. En in vers 11, vraag naar de Heer en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat was anders dan in het begin van de reis. Hier roept David op als onderdeel van de vreugdetocht om die ark terug te brengen in het midden van het volk: vraag naar de Heer, zoek zijn aangezicht voortdurend. En in de nieuwe vertaling staat: wees blij van hart, u die de Heere zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. En dat is wat David in Psalm 24 doet. Hij bezingt Gods grootheid. Het eerste vers zegt: de aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen, want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. We hebben het lied gezongen: zijn shalom wordt werkelijkheid. En die Onno noemde, dat shalom, dat is de alomvattendheid van Gods grootheid. De aarde is vol van de Heere, en alles wat daarin is, is van hem. Hij heeft alles gemaakt. Hij roept op om zijn naam aan te roepen, hem psalmen te zingen, hem te eren. God is de koning. Het staat vast. In 1 Kronieken 16 staat het vergelijkbaar met Psalm 24. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat men onder de heidenvolken zeggen, de Heere regeert. Laat de zee bulderen met al wat zij bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat daarin is. Hij heeft vastigheid gemaakt. Hij heeft de aarde op de zeeën gegrondvest. Plaats om te leven. Hij heeft alles gemaakt. Ook ons. Psalm 100 zegt, we zijn door hem gemaakt. En David gaat ook op die grootheid in Psalm 104. Hij zegt daar, hoe groot zijn uw werken, Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. En die rijkdommen die bevatten heel veel aspecten. Jesaja heeft het daarover. Wanneer hij zegt, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. He, dus weer wordt die aanduiding gemaakt, maar nu door Jesaja. Dat is dus de Heer die door de poort komt. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En op een andere plek staat in Psalm 33, hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. De aarde is vol. Hij heeft de leegte verdreven. Er is geen leegte bij God. Hij vult ons. Hij vult het huis. Hij vult de stad weer met zijn aanwezigheid. Hij heeft het goed gemaakt. Hij vult ons met goede tierenheid. Ja, soms. Als we ons niet opwinden om de verkeerde dingen. Ons niet laten vullen met andere dingen. Want dat is heel gevaarlijk. En ook heel gemakkelijk. Misschien zoeken we en laten we ons afleiden in die zoektocht. Wat wil God nu eigenlijk? Twijfel. En we zien dat ook terug in het gebed van David. Heer, leer mij uw weg. Maak me duidelijk, Heer, wat u van mij vraagt, wat u wil is in ons leven. En ook Paulus haalt de volheid van God aan in 1 Korinthe 10. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Maar dat is in een heel andere context. Namelijk in die van de christelijke vrijheid. Hij zegt daar, eigenlijk mag alles. Alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van een ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt zonder navraag te doen omwille van het geweten, want van de Heere is immers de aarde en haar volheid. Alles mag, alles kan, geleid door de geest van God. Hij heeft het vol gemaakt. Hij wil ons volmaken en ons plaatsen in die geestelijke vrijheid. Alles is van hem. In Psalm 50 staat, ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, zou ik het u niet zeggen. Want van mij is de wereld en alles wat zij bevat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offer aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En u zult mij eren. Hij is de koning der eren. God is zo groot. We kunnen hem niet ter verantwoording roepen. En er is zelf niets wat we hem kunnen geven, want hij heeft alles. Alles is van hem. Het enige wat we hem kunnen geven, is onszelf. Hij is geen onnadenkend God die niet let op wat er om hem heen gebeurt. Die niet let op wat de mens overkomt. En hij wil ons deelgenoot maken van zijn wil. In Psalm 25 vers 11 schrijft David, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. God wil ons onderwijzen. Hij wil zijn volheid in ons brengen. Hij wil zijn karakter in ons brengen. Hij wil dat we zijn zoals hij is. Hij wil ons deel laten hebben aan zijn verbond. Maar vaak begrijpen we dat niet zo goed. Dan hebben we vertroosting nodig. Maar David beleidt de grootheid van God. Heer, de aarde is van u en met al haar volheid. En dan komt er in vers 3 een belangrijke vraag. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En op het moment dat David dit schreef, wist hij nog niet zoveel als wij weten. Elia was er nog niet geweest, Jesaja was er nog niet geweest, en al helemaal niet het Nieuwe Testament. Welk beeld heeft David van Gods heilige berg? Hij kent de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob over Mozes en van Samuel. En Hanna, de moeder van Samuel, had in haar lofzang hetzelfde gezegd als hij. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Dat was wat Davids wereld was. Hij wist ook van de heiligheid van de wet die aan Mozes was gegeven. Hij wist dat je zomaar niet de berg op kon. Dat je niet zomaar onverschillig of onnadenkend die berg op kon lopen. Gods tegenwoordigheid kon je niet zomaar in. Want in Exodus staat dat voor het volk een grens gesteld moest worden rondom de berg, door te zeggen, pas erop dat je de berg niet beklimt of maar een voet daarvan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd worden of met pijlen doorschoten. Of het nu een mens of een dier is, hij mag niet blijven leven. Dat was het beeld van David. En wat zegt hij nu? Wie mag die berg beklimmen? Eigenlijk wist hij dat dat nagenoeg onmogelijk was. Mozes en Aaron waren de enigen geweest die dat hadden gedaan. En hij had ontzag voor God, want hij had net meegemaakt dat Uzza was omgekomen toen hij de ark wilde pakken. Toen hij de ark wilde beschermen tegen vallen. Die berg beklimmen, dat is niet zomaar iets. Dat had David wel meegekregen. En toch verlangde hij ernaar. Want het stond symbool voor de aanwezigheid van God. Meer dan de angst wist David dat hij God nodig had. Dat hij het nodig had om door hem gered te worden, in zijn aanwezigheid te zijn. Hij wist dat hij niet zonder God kon. En het antwoord op die vraag staat in vers 4 en dat is tamelijk ontmoedigend. Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en die niet bedriegelijk zweert. Nou, dat laatste, dat is nog een doedingetje, hè? Je kunt ervoor kiezen om niet bedriegelijk te zweren. En je kunt ook voor kiezen om niet vals te zijn. Maar rein van handen en zuiver van hart, dat is iets veelomvattenders. Je zou bijna zeggen, laat die berg maar. Daar zie ik vanaf, het is te veel gevraagd. Dat kan ik niet. En dat is ook zo. Dat kunnen we ook niet. David zelf had in Psalm 14 geschreven, de Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen of om te zien of er iemand verstandig is, iemand die God zoekt, maar ze zijn allemaal afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Ook David niet. En we hebben net gelezen dat hij in Psalm 25 schrijft dat zijn ongerechtigheid groot is. En de criteria die hier gesteld worden, die zijn voor een mens onhaalbaar. David wist dat, maar hij wist ook nog wat anders. Hij wist van Abraham. En hij wist van de belofte die God gedaan had aan Abraham. En die belofte die hield in, op de berg van de Heere zal erin worden voorzien. David kon niet anders, net als wij, dan daarop te vertrouwen. Hij wist dat hij dat nodig had. En hij beleed het ook, hè, in Psalm 25. Hij vraagt aan de Heer, denk niet aan de zonde van mijn jeugd of aan mijn overtredingen, maar denk aan uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Want goed en waarachtig is de Heere, daarom onderwijst hij zondaars de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, hij leert zachtmoedigen zijn weg. Je zou kunnen zeggen, de Heere leidt de zachtmoedigen de berg op. Hij wijst zondaars de weg naar de berg. Je hoeft je niet te laten tegenhouden. David verlangde ernaar om in Gods nabijheid te zijn. Hij kende ook het verhaal van Mozes, die gevraagd had om de heerlijkheid van God te zien. Bij hem is plaats. En David wist dat hij die bescherming nodig had, maar dat God het zou geven. Abraham had gezegd dat God zelf in een offer zou voorzien. En we weten niet precies wat David wist, maar wel aanzag komen. Wij weten wel wat David niet precies wist, maar wel aanzag komen. Namelijk dat het lam van God, het lam dat God geworden is door op de wereld te komen, de zonde zou wegnemen. God die zelf als het ware van de berg afkomt en zijn waardigheid aflegt, zijn koninklijke waardigheid aflegt om mens te worden en de straf te dragen die ons toekwam. Om ons te reinigen en te heiligen door zijn bloed. Hij kwam voor ons, legde zijn koningschap af en heeft door zijn lijden ons verlossing bewerkt. We mogen door zijn offer in zijn tegenwoordigheid zijn. We mogen onderdeel zijn van zijn volheid. Hebreeën 12 spreekt ook over die berg, maar zegt daar zegt Paulus, je bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid en duisternis, maar je bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, en tot de middelaar van een nieuw verbond, Jezus. Hij is het verzoenende offer. We mogen ons verheugen in dat nieuwe verbond en naderen tot de berg. In de tegenwoordigheid van God komen, omdat Hij mens is geworden zoals wij. En de straf heeft gedragen. En nu is het zijn verlangen om ons te vervullen met alle blijdschap en vrede, opdat we overvloedig mogen zijn door de kracht van de Heilige Geest, de geest van zachtmoedigheid. Even terug naar Psalm 24, er staat in vers 5, Hij, voor wie dat waar geworden is, die gereinigd en geheiligd is, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Het gaat om zijn zegen. Zijn gerechtigheid. Het openzetten van de poort van ons hart om de koning der ere binnen te laten betekent wel iets. Het betekent dat de Heer gaat regeren, ook in de stad die ons hart is, het huis wat ons hart is. Dat we vergeving aanvaarden om rein en zuiver te worden, maar ook dat we vergeven, gevraagd en ongevraagd, dat we daarvan delen. Hij zaait zachtmoedigheid, brengt zachtmoedigheid binnen de deur van ons hart. En soms heb ik het gevoel dat wij als christenen best wel eens hard zijn in onze oordelen. Dat we zo'n hekel hebben aan de zonde, dat we ook een afkeer krijgen van de zondaar. En dat is niet wat God onze heiland deed. Hij veroordeelde de zondaar niet. Hij zocht ze liefdevol op. Hij wijst ze de weg. Hij wijst de zondaar de weg. Het laten regeren van de koning der ere in ons leven, het zoeken naar hem betekent zachtmoedigheid en liefde. Liefde die tot verdriet kan leiden soms. Tot bewogenheid. Dat is wat de Heere Jezus ons leert. En wij weten bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, het was ook een intocht, ook de tegenwoordigheid van God, En toen hij dicht bij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar. Weet u, misschien zouden we de boosheid over de zonde een beetje moeten ombuigen in de richting van verdriet over de zondaar. En dat is best wel een lastige. Ik moet bekennen, ik zei al in het begin van de prediking, van gedeeltelijk is een prediking ook een getuigenis en een belijdenis. Maar ik weet niet of u gisteren nog in de stad bent geweest, maar wij waren hier 's morgens. Ik ga graag even naar de markt. En er was een optocht. Daar was een optocht met allemaal regenboog en roze kleuren. Een soort boodschap die mij hinderde. Ik was niet blij. Ik was een beetje, ik wil niet zeggen boos, maar op zijn minst wel een beetje geïrriteerd. Kijk, het is niet zo dat ik andersdenkende zou willen onderdrukken of daar geen rechten aan toeken, verre van dat. Maar ik heb ook niet behoefte om dat te zien en mee te maken, om daarmee geconfronteerd te worden. En ik merkte aan mezelf dat ik daar geïrriteerd over was. En als je dat plaatst, hè, in de ervaring die je leest, die de Heer Jezus heeft als hij Jeruzalem binnengaat, dan is dat een andere gezindheid. Natuurlijk, je hoeft niet blij te zijn met het onrecht wat je om je heen ziet te gebeuren, of waar je vindt dat het niet goed is. Je hoeft de zonde niet goed te praten, maar je mag wel genadig en verdriet hebben over de zondaar. Ik geloof dat is het karakter van God. En dat staat in vers 6 misschien wel, hè? Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. We weten dat we deel zijn van het geslacht van God als we naar hem vragen. We zijn zijn kinderen immers, als we zijn aangezicht zoeken. En hier wordt gesproken over Jacob, maar het is niet alleen Jacob die hier aangesproken wordt. Jesaja zegt over Jacob in hoofdstuk 41, wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël, ik help u, spreekt de Heer, uw verlosser is de Heilige van Israël. En verderop in Jesaja zegt hij, en de vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en hen verblijden in mijn huis van gebed. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. In Psalm 87 staat, de Heere heeft de poorten van Sion lief. We hebben het over Sion gehad, hè, eerder in de Hebreeënbrief. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Cushit, die zijn daar geboren, en de Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft. Ieder die zijn kind is geworden, is onderdeel van dat geslacht en mag vrijmoedigheid de berg beklimmen, in zijn tegenwoordigheid te zijn. Ook Petrus, die beschrijft daarover. Hij heeft ons grote en kostbare belofte geschonken, schrijft hij, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. En dan noemt hij de kenmerken daarvan op, de deugd, zelfbeheersing, de volharding, de godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, schrijft Petrus, dan zult u ze niet doelloos en onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus. Immers, bij wie die dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn zonden vergeten is. Wat stond er ook alweer in Spreuken? Ijver zonder kennis leidt tot niets. En wie overijld te werk gaat, begaat al snel een misstap. Daarom mogen we ons laten leiden in de geest van God, door de geest van God. We mogen ons zijn karakter aandoen. En we moeten ons blijven herinneren wat hij voor ons heeft gedaan. En het klinkt zo gemakkelijk, zo theoretisch. Maar weet u, onze wereld is ingericht om ons af te leiden van die kennis. We willen niet meer nadenken over wat er vroeger gebeurd is en we willen niet meer nadenken over wat we ons vergeven is. Want we zeggen, ja, God heeft het allemaal ver van ons weggedaan. Hè? Het is in de zee van de vergetelheid. En het is prima. We hoeven niet na te denken, we hoeven ons niet te herinneren de zonde, maar wel de verlossing. Want zijn verlossing heeft ons op de berg geplaatst. Want zo zal u in rijke mate, schrijft Petrus, toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Toegang. Vers 9 van Psalm 24 schrijft: hef uw hoofden op, o poorten, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Een poort zit in een muur. En een deur zit in de poort. Het brengt scheiding tussen binnen en buiten. Als de deur open staat, heeft de muur geen zin meer. Het offer dat Abraham aankondigde en dat ons in staat stelt om in de tegenwoordigheid van God te zijn, dat verdient alle lof en eer. Geen poort is hoog genoeg om dat door te laten. Geen deur groot genoeg. Hij staat aan de deur en hij klopt. En we kunnen een deurtje een kiertje open doen, maar hij wil helemaal binnenkomen. Hij wil maaltijd met ons houden. Hij verlangt ernaar om welkom te zijn bij ons. Maar het is wel onze beslissing. Dat we ons herinneren wat hij heeft gedaan voor ons en hem ons zachtmoedig te laten maken. Boosheid en bitterheid, hoe terecht het soms ook zal lijken, moet ons niet tegenhouden om ons te vernederen en onze status en eigen waarde af te leggen ter ere van de koning der eren. We mogen hem vragen om inzicht om het dak eraf te halen. Het mag eraf om de deur wijd open te doen en om gevuld te worden, overvloedig te worden door de kracht van de Heilige Geest. Hij is de Almachtige God. Hij heeft alles gemaakt en alles is van hem. Hij vult leegte. Zonder hem is ons leven woest en ledig. Maar hij wil ons vullen met zijn geest, met zijn wezen, met zijn volheid. Er is plaats op de berg bij hem. Hij wil ons bij hem in zijn aanwezigheid. En dat kan alleen als we ons uitstrekken naar hem. Als we ons karakter zachtmoedig willen laten maken zoals hij dat is. De nieuwe vertaling zegt: naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Als vers 1 van Psalm 25. De koning der ere, hij wil binnenkomen. Hij wil met zijn geest ons vervullen. Ik ga afsluiten en even misschien nog één vers uit dat oude lied waar ik mee begonnen ben. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op adelaars vleugelen geheven. Dus dan gaat het niet meer over muren, dan gaat het niet meer over poorten, dan gaat het niet meer over deuren, daar gaan we zelfs overheen. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, hij heeft zijn woord u gegeven. God zegen allemaal. Dank u wel.